Mogen de Heere, de Almachtige, onze Schepper, jullie zegenen. Vandaag mogen Hij jullie vervullen van zijn liefde. En mogen de barmhartigheid van de Allerhoogste met jullie zijn. Mogen God jullie gebeden aanhoren. Mogen Hij jullie zien. En mogen Hij naar jullie verzoeken luisteren. En jullie verlangens vervullen. Maar bovenal dat God, mogen Hij ons helpen allen om Hem te volgen tot het einde van onze leven. Om Hem te dienen, om Gods wil te doen, om Hem te behagen. En daarom moeten wij de Bijbel lezen. Daarom moeten wij 1 en vele keren dit boek lezen. Die ons zoveel vrede geeft. Die ons zoveel blijdschap, geluk, vrede en kennis geeft. Wij moeten ons inspannen om te leren over God. Om ervaringen te kunnen hebben met Hem. Om Hem te kunnen voelen in ons leven, in ons hart, in ons wezen. God in ons voelen. En wij zien elke dag de zegeningen van onze God. Elke dag horen en zien wij de wonderen van God. Jullie mogen plaatsnemen, broeders en zusters. En ik groet ook met veel genegenheid de broeders en zusters die hier zijn, nieuwe mensen. Wees welkom, mogen de Heer jullie zegenen. En zoals ik het daarnet zei, ieder dag zien wij de zegeningen van onze God. We horen getuigenissen. De manier hoe God zich openbaart in de mensen. En hoe Hij hem zegent. Hem beschermt. En behoedt van allerlei gevaarlijke situaties. Die in het leven zich afspelen. God is daar klaar om te zegenen. En daarom moeten wij altijd in onze monden moeten wij de juiste woorden hebben om tegen God te kunnen spreken door middel van onze gebeden. De psalmen zijn liederen, geestelijke liederen. Het zijn profetieën wat God bij monden van David, Mozes, Jeremia en ook de zangers heeft uitgesproken die zongen in de tempel in het oude tijd. En David had de zangers genoemd. En toen zij begonnen te zingen, de Heilige Geest vervulde hen. En hun woorden waren profetische woorden. Maar het waren woorden die nog steeds vandaag de dag levendig zijn. Elke keer als wij dit lezen en ook wij nemen dit over voor ons. Wij nemen dit allemaal over en wij zeggen dit tegen God. En wij zingen tot Hem. En we behagen God hiermee. We behagen de Heer hiermee. Dus wees welkom. De mensen die voor het eerst naar de kerk zijn gekomen. Er zijn mensen die het onderricht hebben gezien en gehoord, maar ze zijn nooit naar de samenkomst gekomen. Ik nodig jullie uit om naar de samenkomst te komen van de Kerk van God Ministerieel van Jezus Christus Internationaal, zodat jullie profetie horen, zodat God tegen u kan praten, zodat God over de diepste, binnenste van uw hart en over uw leven kan spreken, dat is het belangrijkste. Want ik weet dat er velen zijn die mij alleen maar horen en zien via het internet en klaar. Maar ik wil jullie uitnodigen om samen te komen en de stem van de Heilige Geest te horen als Hij je spreekt door middel van een man of een vrouw van God. Dus jullie zijn van harte welkom om naar de kerk te komen. En wij zijn aan het genieten van de geschiedenis. We zijn een verhaal of de geschiedenis aan het lezen van de vroege kerk. De kerk die de Heer Jezus Christus heeft gevormd door middel van de 12 apostelen. En hij gaf ze bevelen hoe zij moesten werken, hoe zij de dingen moesten doen. Hij gaf ze de kracht. Hij gaf ze het gezag om te spreken over het evangelie van de Heer Jezus Christus in elke staat, dorp of land. En de Heere begon zich te openbaren. En de dag van vandaag hoeven wij niks meer te verlangen, want God is zich aan het openbaren, ook met ons. De glorie zij tot de Heere. Hij openbaart zich tot ons en wij hebben gezien en wij zien zijn luister, zijn openbaring, zijn geestelijke gaves, zijn wonderen en tekenen en vele andere dingen. We bedanken onze God voor deze grote voorrecht. Dus ik wil vandaag verder gaan met de lezing van Handelingen in de Spaanse Bijbel. En jullie daar, als jullie een andere Bijbel hebben in het Frans, Duits of Engels, jullie zullen ook genieten. Omdat wij gaan doornemen. Opnieuw gaan we kijken wat er in die tijd is gebeurd. En vandaag de dag gebeurt dat ook met ons, dankzij onze God. Dus we gaan onze Bijbels openmaken in Handelingen hoofdstuk nummer 4. En we gaan lezen vanaf vers nummer 1 tot met 37. Het zijn 37 versen. En ik hoop dat de tijd niet zo snel voorbij gaat. En dat ik kan lezen. Dat ik de prachtige geschiedenis kan lezen van Handelingen hoofdstuk nummer 4. En ik ga nu vanaf vers 1 tot met 11 lezen. En we gaan dus verder met onze lezing. Met een navertelling van de handelingen om te kijken wat er is gebeurd. En terwijl zij tot het volk spraken, dus hiermee wordt bedoeld Petrus en Johannes. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hem af. Arme apostelen, daar waren de vijanden, die waren hen aan het achtervolgen, altijd. Zijn vijanden, de priesters, de Sadduceeën, de Fariseeën, diegenen die niet wilden geloven in de Heeren. En in vers nummer 2 staat er geërgerd omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Voor hem was het heel pijnlijk toen zij erachter kwamen dat de Heer Jezus Christus was opgestaan. Want zij gingen naar de graf waar de Heer Jezus Christus was neergelegd en hij was niet daar. Zij vonden hem niet, maar hun ongeloof en opstandigheid was zo groot dat zij zelf in de staat waren. Ze waren zo vrij om te verzinnen dat iemand het lichaam had gestolen 's avonds en had verplaatst naar een andere plek, omdat zij dus niet wilden geloven dat hij was opgestaan. En zo waren zij dus overtuigd van hun eigen leugen die zij verzonnen hadden. Zij geloofden hierin, in al die speculaties. En zij geloofden niet in de Heere. En hier staat er dat deze personages de vijanden van de apostelen, vers nummer 3, en zij sloegen de handen aan hem en zetten hen gevangenen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hem die het woord gehoord hadden, dus velen van het volk, gelukkig hadden velen van het volk al het woord gehoord, de prediking van Petrus. Zij geloofden, staat hier. Zij geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. De glorie zij tot de Heere. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en de schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Vers nummer 6. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas. De hoge priester Annas en Caiaphas, zij waren de priesters van de tempel van de Judeërs. Van de Judeërs, want de tempel was in Jeruzalem. En zij allen, de leiders, oudsten, belangrijke personages, zij waren bijeengekomen om te overleggen wat zij zouden doen met Petrus en Johannes. Petrus en Johannes moesten bekleed worden met kracht uit de hemel. Petrus en Johannes, die waren bekleed van God. En daarom het feit dat zij voor deze leiders en grote personages stonden en zij alleen het lijkt alsof ze zwak waren, zonder zichzelf te kunnen verdedigen, zonder dat zij iets konden doen. Ze waren alleen aan het wachten op de Here. Zij vertrouwden op God. Zij waren alleen aan het wachten op de beloftes. De beloftes die de Heer Jezus Christus deed toen Hij op aarde was. Wat Hij heeft gepreekt en zei, ik zal jullie niet alleen laten. Ik zal jullie beschermen en behoeden van gevaren. En de Heer Jezus Christus onderwezen en belofte hem. En zij, Petrus en Johannes, op dat moment waren zij voor deze belangrijke leiders. Maar zij hadden vertrouwen op de Here. En zij waren aan het wachten op de macht van God. Dat Hij God zou toestaan dat hem niks slechts zou overkomen. Omdat zij aan het vertrouwen waren op de Here, gaan we verder lezen wat er is gebeurd. En in vers nummer 7 staat er, want in 6 staat er dat de priesters er waren. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, dus deze personages, hadden de twee apostelen in het midden doen staan en zij vroegen hem, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Wat jullie aan het doen zijn? Jullie zijn aan het prediken. En waarschijnlijk hadden zij gehoord dat er ook wonderen waren verricht, maar hier gaven zij geen aandacht voor de wonderen die verricht waren door de Here, want dit was niet goed voor hen. Om te benadrukken dat er ook wonderen en tekenen waren verricht. Alleen vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? 8. Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, de glorie zij tot de Here. Zij waren niet alleen. Zij waren niet alleen. Gezegend is God. Toen zei Petrus vervuld met de Heilige Geest tegen hem, leiders van het volk en oudsten van Israël. Luister, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Dus door Jezus Christus deze man hier gezond voor u staat. Want ze hadden hem meegenomen, deze zieke man. Hij was verlamd. En Hij kon niks meer doen en toen zij hem zagen lopen en zich gedragen als een normale mens. Zij waren verbaasd en zeiden, waarom is dit gebeurd? Wie gaf jullie de recht om dit te doen? De Heilige Geest, die sprak bij monden van de apostelen, bij monden van hem. En daarom konden zij zich wenden tot deze personages die geletterd waren, die geleerden waren, die welsprekend waren, maar de Heilige Geest was wijzer dan hem. En hier staat, door de naam van Jezus Christus de Nazarene, daarom is hij gezond. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En dat was al geprofeteerd in Psalm 118. Laten wij Psalmen 118 gaan lezen, waarin wij deze profetie kunnen vinden. God sprak bij monden van David. En dit is in vervulling gekomen. Hier in Psalm 118, vers nummer 22, staat er. Ik ga vers nummer 19 beter lezen, want die is erg mooi. Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open. Daardoor zal ik binnengaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort van de Heere. Daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. De glorie zij tot de Heere. Het gaat over de Jezus Christus. Er wordt verwezen naar de Jezus Christus. Ik zal u loven omdat u mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Hier zien wij de profetie. Dit is door de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is door de Heere geschied. Dat de steen die de bouwers verworpen hadden, tot een hoeksteen is geworden. Maar wat betekent de bouwers? En hier wordt dus gesproken over de Heer Jezus Christus. Hij was de steen. En hier staat dat de bouwers het verworpen hebben. En wie hebben het verworpen? De priesters, de schriftgeleerden, de fariseeën en de leiders van het volk van Israël en van Juda. Zij waren de bouwers, want zij waren verantwoordelijk om te dienen, om de wet te onderwijzen, de wet van God, oftewel de wet van Mozes, zoals de Bijbel het noemt, de wet van Mozes. Maar we weten dat het de wet is van God. Maar omdat God het aan Mozes gaf, zodat hij ze zou onderwijzen aan het volk, daarom wordt die genoemd de wet van Mozes. En al deze personages, de leiders, die waren verantwoordelijk om deze wetten te onderwijzen, om ze voor te lezen aan het volk. En de priesters, die waren de dienaars. En zij waren dus de bouwers. Zij waren de bouwers. Zij waren dus zogenaamd een volk aan het vormen, een volk aan het bouwen, zodat het volk God zou behagen. En dit zouden zij doen doordat zij alle geboden in acht moesten nemen. Zij waren hiervoor verantwoordelijk. Zij waren de bouwers. En wat een toeval. Of het was tegenstrijdig dat deze bouwers die gestreden hebben, zogenaamd, zoveel jaren, wellicht duizenden jaren, hebben zij gestreden om de wet te onderwijzen, om het volk te onderwijzen en ook het volk te straffen en te berispen. En zij deden zoveel dingen omdat zij de wet overtraden. Daarom waren zij dus verantwoordelijk voor gerechtigheid en recht te doen, zogenaamd. Maar zij deden die gerechtigheid niet met oprechtheid en eerlijkheid. Maar zij waren de bouwers, zij waren de leiders, zij waren de vooraanstaanders en de dienaars. En niemand kon deze titel van ze afpakken. En daarom maakten zij misbruik van die titel die zij kregen, die zij hadden. En we gaan terug naar Handelingen, hoofdstuk nummer 4. Hier staat, deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd. Waarover Psalm 118 het heeft, veracht werd. Dat zegt hij tegen de hoge priesters. En hij heeft het ook tegen de Farizeeën en Sadduceeën en de leiders. Hij zegt die tegen hem, deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd. Jullie hebben het verworpen. Maar die steen, die werd dus de hoeksteen. En dat betekent de belangrijkste steen. De belangrijkste steen die een gebouw in staande doet houden. Het is het belangrijkste element die een bouw in staande doet houden. En dat werd dus die steen. Een hoeksteen die het gebouw in staande doet houden. Iets groots. Een groot gebouw. Dus die steen die veracht werd, zij waren vervuld met de Heilige Geest. En zij verweten hen dat zij op een slechte manier gehandeld hebben. Toen de Heer Jezus Christus als mens op aarde was. Maar we gaan dus verder lezen wat er is gebeurd. En hier in vers nummer 12 staat er. En de zaligheid is in geen ander. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Er is geen andere naam. En ik zou het fijn vinden als jullie allemaal deze vers lezen en jullie deze vers onthouden en bewaren in jullie hart. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. De glorie zij tot de Here. Er is alleen één weg. Er is alleen één poort. De poort waarover wij het net lazen in de psalm. Er is alleen één poort, de Heer Jezus Christus uit Nazareth. En hier staat, Hij is de enige weg. En dat is het enige wat God aan de mensen heeft gegeven. Er is geen andere naam onder de mensen gegeven. En dat is dus de Heer Jezus Christus. Waardoor wij zalig moeten worden. En ik nodig de mensen uit, sommige mensen uit. Want ze denken dat het niet zo is en ze geloven hier niet in. Ik nodig jullie uit om te veranderen van mening. Verandert van mening. En als u een bepaalde geloof volgt. En de poort of de weg is niet Jezus uit Nazareth, maar het is een andere weg. Verandert van mening en bekeert u in en volgt deze weg. En u zult zien dat het beter in uw leven zou gaan. U zult zien dat u een ware ontmoeting zou hebben met God. Maar u moet eerlijk en oprecht zijn, want als er in uw hart geen eerlijkheid is, er is geen verlangen, geen wens om de ware weg te vinden, de ware poort te vinden. Als die verlangen er niet is dat u dat daadwerkelijk wil, dat u een ontmoeting wil hebben met God, dan zou God dit nooit vervullen. Alles blijft bij een gedachte. Maar als uw gedachten standvastig zijn en u doet dat vanuit een oprechte hart, zal God u helpen en u zult ooit een ontmoeting hebben met God. Want God zult u het openbaren. Hij zal u leiden naar de juiste weg. Wij moeten afstand nemen van het egoïsme, hoogmoed. Geloven dat wij de beste zijn, de slimste zijn, dat we veel weten. Ja, ik hoef mezelf niet te vernederen voor de anderen. Nee, dat is allemaal hoogmoed en ijdelheid. En als we daadwerkelijk het goede voor ons willen, laten we nederig zijn en laten wij accepteren dat er een weg is, dat er een poort is. En die weg is Jezus Christus uit Nazareth. Dus bid tot God en vraag het aan Hem. Zeg tegen Hem, God, als U bestaat, laat het mij de ware weg zien. Of ik wil een ervaring hebben met U en overtuig mij. Want ik wil de gerechtigheid zoeken en ik wil God behagen en ik wil het goede doen. Met oprechtheid, met eerlijkheid, met nederigheid, met eenvoudigheid, maar niet met hoogmoed. Ook niet pronkend met wat we zijn of wat we hebben of dat ze zeggen wie we zijn. Nee, want dat behaagt de Heer niet. En hier de apostelen, die waren nog steeds vervuld met de Heilige Geest. Zij spraken tot deze personages. En in vers nummer 13 staat er, toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen, zij waren verbijsterd toen zij hun hoorden spreken. Want zij waren ongeletterde mensen. Zij waren vissers en hadden nooit gestudeerd, gelezen of geschreven. Want in die tijd was dat de schaarst, dat de mensen leerden schrijven of lezen. Dus zij waren hiermee niet bezig, maar ze waren vissers. En deze personages, die waren wel geletterd. Zij waren verbaasd vanwege de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren. Het waren eenvoudige mensen. Ja, het zijn gewone mensen. Verwonderde zij zich en herkende zij hem als mensen die met Jezus samen geweest waren. Ja, ze zeiden, ja, ze zijn werkelijk met Jezus geweest. Want wat zij aan het vertellen zijn, zijn dingen die Jezus preekte. 14, vers nummer 14. En omdat zij de man die genezen was bij hem zagen staan, konden zij er niks tegen inbrengen. Zij zagen het bewijs. Zij hadden het bewijs van de wonder, het teken die God had verricht in deze man. Dus zij konden niks tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar en zeiden, wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hem is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen en wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. Het was niet goed voor hem dat zij het evangelie van de Jezus Christus bleven preken. 18. En na hem geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hem nog meer en omdat zij niks konden vinden om hem te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk, want ze verheerlijkten. Dus deze personages, deze leiders, die wisten dat het volk met de discipelen waren, want het volk die ontving de weldaden, zij ontvingen de genezingen, de wonderen, het bewijs van het bestaan van de Jezus Christus. Zij ontvingen dit, het volk. En daarom waren zij met de apostelen. En deze leiders werden bang. Die werden angstig, want het volk kon in opstand komen. Want ze verheerlijkten alleen God over wat er gebeurd was vanwege de wonderen. Dankzij onze God voor deze daden die de Heer heeft verricht in die tijd, de manier hoe Hij zich heeft geopenbaard op een wonderbaarlijke manier. En ook te midden van de gevaren was God zijn apostelen aan het beschermen en behoeden. Vers nummer 22, want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar. Dus ze konden niet zeggen dat het een leugen was dat hij misleid werd om dit te zeggen. Vanwege de leeftijd werd hij geloofd dat God dit wonder had verricht. Vers nummer 23. En nadat zij losgelaten waren, dus zij werden vrijgelaten, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hem gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezien hun stem tot God en zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en de aarde. Kijk, al deze woorden, die kunnen wij gebruiken vandaag de dag. Als wij gaan bidden tot God, als wij de Heere gaan aanroepen. Hier staat: u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenvolken? Waarom? En bedenken de volken wat inhoudsloos is? Waarom? 26. De koningen van de aarde stellen zich op en de voorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dit vinden wij in Psalm hoofdstuk nummer 2. En laten wij dit gaan lezen in Psalm hoofdstuk nummer 2, zodat jullie erachter komen dat het de profetieën zijn die in vervulling zijn gegaan en ook de beloftes wat God heeft geprofeteerd in het oude tijd, hoe Hij dit allemaal heeft vervuld nadat onze Heer Jezus Christus kwam. Dit kwam allemaal in vervulling, de profetie van Mozes en de profeten van de psalmen. Want in de psalmen vinden wij ook profetieën. Psalm hoofdstuk nummer 2. Hier vinden wij wat zij tegen deze leider zeiden. En hij zegt: hier, kijk wat de psalm zegt. Vandaag is de vervulling van deze dingen. Hebben jullie het al gevonden? Psalm 2:1. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen. En wie waren in die tijd? De priesters, de oudsten, de fariseeën, de sadduceeën en de leiders. Zij waren de vorsten. Zij waren de leiders van het volk. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. De glorie zij tot de Heere. En hier staat: laten wij hun banden verscheuren. Laten we hen vernietigen. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dus zij wilden de Heere vernietigen. En daarom waren zij aan de apostelen aan het verbieden, aan Petrus en Johannes, dat zij niet moesten preken, onderwijzen over Jezus uit Nazareth. En zij werden dus bedreigd. En God had dit al gesproken in hoofdstuk nummer 2. En kijk de belofte die hij doet aan Petrus en Johannes in vers nummer 4. Die in de hemel woont, zal lachen. Dus onze God zal lachen van die priesters, leiders, vorsten, Sadduceeën, Fariseeën. Hij zal lachen en de Heere zal hem bespotten. En zo is het gebeurd, want God is krachtig. Want het is de hand van God, de Schepper, de Almachtige, diegene die het heelal heeft geschapen. En wie kan tegen hem in opstand komen? Dus de Heer sprak over een straf voor deze mensen. Want hier staat dan, zal hij tot hem spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn, hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toegezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ja, de koning Jezus uit Nazareth over Sion. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Als er wordt gezegd, verwekt is het menselijke deel van de Jezus Christus door middel van de Heilige Geest in de moederschoot van Maria. Eis van mij en ik zal u de heidevolken als uw eigendom geven. U zult hem verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hem in stukken slaan als aardewerk. En in vers nummer 12 staat er, kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Dus hij zegt hier, geloof in hem, vertrouw op de Heer en twijfel niet. En daarom nodig ik diegenen uit die verschillende religies volgen, waarin ze de Heer Jezus Christus verstoten als de Zoon van God, als de Verlosser, de Zaligmaker. En sommigen beschouwen hem als een gewone mens die verscheen. Nee, hij is de weg, hij is de poort. En we gaan terug naar Handelingen. Laten wij terug naar Handelingen, vers nummer 26. En hier staat, de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. Om alles te doen wat uw hand en uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Zij waren dus aan het praten tegen God. Zij waren aan het bidden en aan het overdenken in de Heere. 29. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Met alle vrijmoedigheid, met alle vrijheid, met alle gemak, zonder angst, zonder bang te zijn, zonder iets te verbergen. Dat er gesproken mag worden over uw woord, over die koning. In Psalm hoofdstuk nummer 2 wordt het benadrukt. Heb vrezen voor de koning, zodat hij niet toornig wordt en zodat jullie niet vergaan op de weg die jullie lijden en het lijkt alsof jullie naar het eeuwige leven gaan, maar jullie kunnen je vergissen of de weg verdraaien als jullie die koning toornig laten worden. Hem moeten we eren en loven. Dat staat er in Psalm hoofdstuk nummer 2 en die nodigen ons uit. En zij hier in hun gebeden ook, zij wenden zich tot God. En in vers nummer 30 staat er, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En dit is in die tijd gebeurd. En er zijn mensen die zeggen, dat is verleden tijd. De Bijbel is niet meer in de mode. Het is verouderd. Het is geen trend meer. Dat is wat God in die tijd heeft gedaan. Vandaag de dag niet. God bestaat niet meer. Hij is dood gegaan. Dat is wat de mensen zeggen. En de mensen zeggen dat God geen wonderen of tekenen verricht. Maar jammer genoeg bestaat er een groep mensen, niet klein, waarin zij de wonderen en de tekenen en de openbaring van God hebben gezien. De God van de hemel. De God die de hemel en de aarde heeft geschapen. Zij hebben de wonderen gezien door middel van een poort en weg die God heeft achtergelaten, de Heer Jezus Christus uit Nazareth. Wij hebben de hand van God gezien. Wij hebben zijn beloftes gehoord als hij spreekt door middel van profetie. En als de Heilige Geest ons beloftes maakt van zegeningen, van genezingen, van overvloed, van bescherming, dat hij ons onderwijst en leidt, dat hij ons vrede en blijdschap zal geven. En wij zien hoe dit allemaal in vervulling komt. Hoe kunnen we dan twijfelen dat er een God bestaat? Dat er een God bestaat die de Heer Jezus Christus heeft gezonden als de weg voor de zaligheid. Wij kunnen niet twijfelen. En wij kunnen ook niet zeggen dat dit verleden tijd is. Want vandaag de dag zijn er ook honderden of duizenden mensen die de weldaden van de kracht van God hun ontvangen. Van zijn beloftes. En in de naam van de Jezus Christus zijn er vele wonderen verricht. Vele tekenen zijn er verricht. En wij zien ze. Een aantal dagen geleden was er een soort wonder ergens in een plek. In een plek, in een dorp, was er een brand. En de tempel of de kerk of de zaal of de ruimte van de kerk, zoals wij het ook willen noemen, de kerk was naast het huis die in brand stond. En het stond in brand. En het was logisch dat de vlammen van de brand overgingen naar onze ruimte waar de mensen samenkomen. En dat zullen jullie zien, of misschien hebben jullie het al gezien. Want het zal uitgezonden worden via het internet. En het wordt ook uitgezonden in de kerken. Dus op een dag zult u het zien. En u zult deze prachtige getuigenis zien. En u zult zien hoe God rechtvaardig en ontferming heeft over diegenen die hem volgen. De glorie is voor de koning. De glorie zij tot onze God. De glorie zij tot diegene die het heelal heeft gemaakt. De glorie en de roem zijn voor hem. Dus de apostelen zeggen, Heer, strekt uw hand op zodat er genezingen en tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilige kind Jezus. En de glorie zij tot de Heer, want wij maken dat ook vandaag de dag. Dus de Heer is waarachtig, hij leeft, hij bestaat. De Heer, God leeft, hij leeft. Hij leeft en hij regeert en hij onderwijst ons. Hij geeft ons raad en hij leidt ons. En hier staat, en toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. De glorie zij tot onze God. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Gezegend is de naam van hem. God heeft toegestaan dat zij allen vervuld werden met de Heilige Geest. Want het waren mensen die voor het eerst het woord van God aan het horen waren. En toen zij aan het praten waren tegenover de leiders, tegen de vooraanstanders, maar de rest van het volk, die waren aan het meeluisteren en zij geloofden. En God heeft ze gedoopt met de Heilige Geest. God heeft ze vervuld met de Heilige Geest. En zij begonnen dus te spreken en te profeteren. Want dat is het bewijs. Dat is het bewijs. Als men de Heilige Geest ontvangt in geestelijke talen spreken, anders dan de talen die wij in onze eigen taal spreken. Geestelijke talen spreken en ook de profetie. Want het is onvrijwillig. Het is de profetie, want God spreekt bij monden van ons. Dus dit is op die dag gebeurd En dat gebeurt vandaag de dag ook. Want God is hetzelfde gisteren en vandaag en voor eeuwigheid. Hij is hetzelfde. Glorie zij tot de Here. En de menigte van hem die geloofde, 32. En de menigte van hem die geloofde was één hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenissen af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hem allen. Want er was ook niemand onder hem die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En allen aten gelukkig. Zij leefden samen met God voor het eerst in hun leven. Deze mensen waren aan het genieten, aan het ervaren wat het was om te leven met God. En dat God in hun midden was. De glorie is tot onze koning. En hoe zou die blijdschap zijn van deze mensen? Die waren aan het genieten van een geestelijke wezen. Die waren aan het genieten van een machtige wezen. Zij zouden zeker gezegd hebben, ongelooflijk, een mens die wij gezien hebben van vlees en bloed, die liep, die zagen wij lopen, die zagen wij toen hij gekruisigd werd en toen hij gekroond werd met distels. Wij zagen hem. Het is ongelooflijk dat hij God was, dat God in hem was. En nu zien wij hoe hij zelf zich aan het openbaren is in onze levens. En wij voelen hem, want hij heeft toegelaten dat wij in geestelijke talen spreken. Hij heeft toegelaten dat wij spreken over dingen waarover wij nooit nagedacht hadden of onthouden hebben. Wij voelen zijn aanwezigheid en wij zien zijn wonderen. Zij konden dit allemaal zeggen in die tijd. Zij dachten en overdachten hierover dat die mens nu God was, onze God, ongelooflijk voor hem, zouden ze zeggen. Onmogelijk, maar dat is de waarheid. Dat is wat wij meemaken, voelen en zien. En hier, in vers nummer 35 zijn we er. En Jozef, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaal betekent en zoon van vertroosting, en Leviet afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Maar niemand had hem gedwongen om dit te doen. Wie dwong hem? Niemand. Alleen God, de Heilige Geest, was de enige die het hart van de mensen kon aanraken of ertoe kon zetten van iemand. Om diegene gevoelig te maken en diegene te laten voelen dat hij genoeg had. Dat hij in overvloed had. En dat hij deze zegeningen en dat overvloed moest delen met mensen die het nodig hadden. Want de liefde van God, die was in zijn hart binnengekomen. De liefde van God. En als er in ons hart de liefde van God is en ontferming, dan zijn wij geen egoïstische mensen meer, hebzuchtige mensen. Maar we willen geven zodat de rest ook hebben en kunnen genieten. Dus wat is dat prachtige werk mooi van de Heere. Want naast dat hij deze wonderen en tekenen verricht, genezingen, hij verrichtte ook de wonder om de hebzuchtigheid weg te halen en de geldzuchtigheid. En dat de rijken, diegenen die in overvloed hadden, dat zij hun landerijen en bezittingen konden verkopen, zodat zij de opbrengst konden verdelen. En hoe zou dat mooi zijn? Maar vandaag de dag maken wij dit ook mee. Vandaag de dag is het iets anders vanwege de wetten van de regeringen. Wij onderschikken ons aan de wetten van de overheden. Maar dankzij God kunnen wij de mensen ook helpen. Wij kunnen vandaag de dag ook helpen door middel van stichtingen en door middel van de non-profit organisaties. Er zijn stichtingen of non-profit organisaties om mensen te helpen. En dat is wat wij doen en daarvoor werken wij en de glorie is voor onze Here, want dat is onze blijdschap en ik bedank onze God en ook de donateurs, de stichting die wij hebben. Er zijn donateurs die hebben het vertrouwen in ons en die geven giften van grote hoeveelheden van duizenden euro's om een evenement te organiseren, om aan een groep hulp te verlenen of een dorp hulp te verlenen, medische hulp of helpen met wat ze nodig hebben, zoals een tandarts of een opticien, een school te maken. En de kinderen ontvangen ook een cadeau. Ook schoolspullen ontvangen zij. En de blijdschap van deze mensen, van deze kinderen, geven ons zoveel zelfvoldoening dat wij blij hiervan worden. Dus als ik lees dat de apostelinnen, dat al deze mensen hun landerijen verkochten en hun opbrengst verdeelden, ik weet hoe dit voelt. Zij voelden zich verblijd, gelukkig om te zien dat de anderen blij waren. Want ze hadden wellicht nooit genoten van een bepaalde maaltijd of een bepaalde reis. En ze waren dus gelukkig. En er was dus schaarste van de basisbehoeftes, maar God deed dat. Wat zouden zij voelen? Ik weet wat zij voelden, want als ik werk voor de stichting, dan voel ik dat. Als wij zien dat de mensen lachen, als wij zien dat. Er was dus bijvoorbeeld een evenement met mensen die in een rolstoel zaten en ze hadden kanker. Zij hadden kanker. En deze evenement werd georganiseerd. En het waren niet alleen maar mensen van de kerk, maar ook mensen die niet van de kerk waren, die van buitenaf waren, die ongelovig waren. En ze waren allemaal bij elkaar. En de Heere had in mijn hart gezet dat ik ze moest groeten, want hij zou een weldaad verrichten in deze mensen. En ze hadden allemaal kanker. En ik groette iedereen. Zonder te kijken of die wel of niet naar de kerk kwam. En ik groette iedereen. En ik gaf ze een knuffel. En de Heere heeft veel wonderen verricht en genezen van kanker. Net als die man die vanaf de moederschoot kreupel was. Toen hij naar Petrus keek en zei, geef mij een liefdegave. Daar in de tempel die de schone genoemd wordt. In de vorige onderricht en Petrus zei, ik heb geen goud of zilver, maar wat ik heb geef ik u. En wat had hij? Van God, de kracht van God, de geestelijke gaves. Hij had de geestelijke gaves, de gave van genezing. En hij zegt, ik heb geen zilver of goud, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarene, sta op en ga lopen. Dat is voor de mensen. Het is geen leugen waarover ik het heb. Het is de waarheid. Ik verzin het niet. Ik zeg niet dat God mij alleen gebruikt. Nee, hij gebruikt velen. Want er zijn velen in de kerken die de geestelijke gaven hebben ontvangen zoals ik het heb. Velen hebben deze. Alleen kennen jullie ze niet allemaal. En daarom wil ik jullie uitnodigen om naar de kerk samen te komen, zodat jullie handoplegging ontvangen. En God zal zich openbaren met de geestelijke gaves. En u zult niet alleen genezen worden, maar God zal u ook vrede en vreugde geven. En dat is wat God aan ons geeft. God geeft ons dat. En daarom zijn we gelukkig. En het verblijdt mij als ik zie dat zij allen hun opbrengst onder hen verdeelden. Want dat is wat wij vandaag de dag en de mensen aan mij vroegen. Hoe doen wij om het woord van God in acht te nemen? God zegt dat wij diegenen die arm zijn, die moeten wij helpen. De manier is deze manier, door middel van stichtingen. Want de kerk kan zelf niet iemand anders helpen, want het is verboden door de wetten. En wij moeten ons onderschikken aan die regels. Maar de stichtingen, door middel van deze stichtingen kunnen wij wel de mensen helpen. Dus mijn geliefde broeders en zusters en mensen die voor het eerst naar de kerk zijn gekomen, nieuwe mensen. En ook wil ik jullie uitnodigen om de website van de kerk te komen bekijken en de website van de stichting. Want het is erg goed dat jullie zien alles wat God heeft gedaan. En dat hij de kerk hiervoor heeft gebruikt, ons allen, de gelovigen, zodat jullie allen zien dat we daadwerkelijk een werk aan het verrichten zijn. En het woord die wij vandaag hebben gelezen, het is niet vergeten, het is niet meer uit de mode, want dit maken wij nog steeds mee. De glorie en de roem zijn voor onze God. Laten we bidden. Heilige Vader, dank u wel voor uw ontferming, voor uw liefde. Dank u wel voor uw zegeningen. Dank u wel, eeuwige God. Dank u wel voor uw beloftes, want wij genieten van uw beloftes, mijn Vader. Wij genieten van de vervulling van uw woord. Dank u wel, mijn Heere, want wij hebben genoten als de Heilige Geest zich openbaart in onze leven. Als u wonderen en tekenen verricht, wij verheugen ons en verblijden ons hierdoor. Dank u wel. En nu vraag ik u dat u uw hand strekt boven alle mensen die ziek zijn. Mensen met verschillende ziektes. Mijn Heer, de kinderen, de oudere mensen, mensen van alle leeftijden die hun ziektes bevrijd, genezen, mijn Heer. En haalt ook alle onreine geesten weg. Vloekingen. Van vele, van kinderen, van ouderen. Die hebben dan ook onreine geesten van ziekte. Maar u bent machtig. U zult bevrijden en reinigen. Dank u wel, mijn Vader. In de glorierijke naam van Jezus Christus. Wij loven u. Wij geven u de glorie en de roem. Dank u wel, mijn Vader.
Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí.
De glorie zij tot onze Heere. Dank u wel, mijn Heere. Mogen de Heer jullie zegenen allemaal. En een speciale groet voor de kinderen en voor jullie allen. En ook voor de broeders en zusters hier. Mogen de Heer jullie zegenen. Tot binnenkort.